Welkom bij aflevering 51 van Helende Gesprekken. De videopodcast waarin ik, Stephanie Kaars, om de week in gesprek ga met iemand die een bijzonder verhaal te vertellen heeft dat hoop, licht en inspiratie brengt. Deze keer zit tegenover mij Nora van Haren. Welkom Nora, heel fijn dat je er bent.
Dankjewel.
Nora, jij werd 55 jaar geleden geboren als jongen. En tot een paar maanden geleden ben je ook als man door het leven gegaan. Je naam was Onno. Maar sinds kort heb je ervoor gekozen om jouw ware identiteit te laten zien. En van Onno te veranderen in Nora. Ik luister heel graag naar jouw verhaal. En als eerste ben ik eigenlijk benieuwd. Wanneer had jij voor het eerst het gevoel dat er iets niet klopte?
De gevoel, Stephanie, dat was in mijn jeugd. Ik bedoel, ik denk een beetje 11, 12 jaar, weet je wel, dat je een beetje tegen die puberteit aan zit te schuren. Dat ik gewoon bij mijn gevoel, ik heb eigenlijk andere interesses als vriendjes, zeg maar. En je kon het niet plaatsen toen, weet je, je bent jong. En je denkt, wat moet ik ermee? Dus ik heb er eigenlijk niks, in die zin niks mee gedaan. En ook niet verteld tegen mijn ouders of tegen niemand. Ik heb altijd heel... alles kort bij me gehouden. Maar dat was de leeftijd dat bij mij begon te spelen.
Ja, en had je bijvoorbeeld op de basisschool wel jongens als vriendjes? Of ging je ook veel met meisjes om?
Beide.
Oh ja.
Maar ik kon eigenlijk altijd goed met de meisjes opschieten. Ja. En dat ging eigenlijk makkelijk als met de jongens. Ik weet niet. Ik heb wel eens het idee gehad dat ik altijd al een beetje een vreemde eentje in de bijt was. Zal ik het zo zeggen.
Ja, ja. En had je het idee dat anderen dat ook aan jou merkten? Of zagen ze jou echt volledig als jongen?
Ik weet nog één keer heel goed. Wij hadden toen de tijd een leraar op de lagere school. En meester Levert was homofiel. En toen hield hij een verhaal. En toen zei je... meestal van, één op de zoveel jongens, die is homofiel of die is anders. En toen keken ze allemaal naar mij.
Ja.
En dat vond ik wel bijzonder.
Ja.
Weet je? Dus dat is me altijd bijgebleven in mijn leven. Ja. Dus ik denk,
een soort onderhuidsgevoel
misschien.
Wat er dus bij kinderen misschien ook al was. En je kwam dus op een gegeven moment inderdaad in de puberteit.
Mm-hmm.
Dus dan word je natuurlijk nog meer een man, zeg maar.
Ja.
Of je wordt een man.
Mm-hmm.
En vond je dat ook heel naar om dat bijvoorbeeld in de spiegel te zien? Of had je moeite met je lichaam?
Ja, moeite. Hoe moet ik het zeggen? Ik heb er een weg in gezocht hoe ik ermee om kon gaan voor mezelf. Gewoon dat ik toch... Ik ben als man geboren, dus je hebt helemaal niet het lichaam van een vrouw. En soms vond ik het wel heel moeilijk. Ja, dan denk ik, hoe graag had ik niet gewoon als vrouw voor de spiegel gestaan. Maar dat was niet. Dus,
Want zo voelde je dat dus toen al, in de puberteit al. En gaf je dat voor jezelf ook echt een woorden? Dat je bijvoorbeeld echt in je hoofd zei, bijvoorbeeld, was ik maar een meisje of een vrouw?
Ja, was ik maar gewoon een jonge vrouw. Laat ik het zo zeggen. Ja.
Ja.
Ik heb het eigenlijk altijd heel sterk gehad. En altijd gewoon heel sterk ook weggeduwd. Ja.
Ja. En bijvoorbeeld, toen je voor het eerst verliefd werd, was dat op een jongen of op een meisje?
Wel op een meisje.
Oh ja.
Val ik gewoon op vrouwen.
Ja.
Niet op mannen.
Nee.
Nee.
Maar je voelde jezelf dus ook inderdaad gewoon echt een vrouw.
Ja.
En werd dat ook die eerste verliefdheid ook echt meteen een verkering? Of,
dat is allemaal van die kalverliefde. Mijn moeder dat vroeger, weet je wel. En dan ben je een jaar of 16, 17 en dan kus je een keer voor het eerst met een meisje, weet je wel. En dat is allemaal een beetje kalverliefde.
Ja.
Maar ik was wel verliefd op het meisje. Ja, zeker wel.
Dus dat klopte dus wel in die zin. En verwarde jou dat ook nog? Omdat je dacht van, ik zou liever een vrouwenlichaam willen. Maar ik val dus wel ook op vrouwen?
Ja. Ja, ik denk Maar als je het zo sec bekijkt, dan ben je lesbisch.
Ja.
Toch?
Ja. Mm-hmm.
Ja.
Ja. Dus. Ja, maar het had gekund dat het misschien jezelf dan weer een beetje verwarde of zo. Of extra verwarde, maar dat was niet echt zo.
Nee, dat voelde, voor mij voelde dat wel oké. Okay.
Ja.
Weet je, van oké, ik voel mezelf vrouw.
Mm-hmm.
Maar ik ben ook verliefd op een vrouw.
Ja.
En Nou, dat kon ik eigenlijk wel goed matchen.
Ja.
Met elkaar. Ja.
Oké. Okay. En je hebt dus eigenlijk heel veel jaren in jouw hoofd, dus eigenlijk al heel snel uitgesproken dat je liever een vrouw wilde zijn.
Ja.
Wie is de eerste geweest waar je dat ook mee hebt gedeeld?
Mijn jongste zusje.
Oh. Want heb je meerdere broers of zussen?
Ik heb 3 zussen.
3 zussen, oké. Okay. En die zijn ouder dan jij? Alle 3 ouder?
Ja, okay. Mijn jongste.
Ja, dus jij was, dus je ouders kregen eerst 3 meiden en toen als 4de een jongen, ja. Dachten zij eigenlijk. Ja.
Ze dachten al dat mijn jongste zusje een jongen zou zijn.
Oh.
Want ze hadden niet eens een meisjesnaam.
Ach. Dus, oh jee.
Dus ze waren ervan overtuigd dat de 3de was een jongen.
Ja.
Ja, en dan werd een meisje. En dan komt de 4de en dat is dan een jongen. Maar die jongen wilde geen jongen zijn, maar die wilde ook een meisje zijn.
Ja, maar dat wisten ze toen allemaal nog niet, nee, natuurlijk. Nee.
Ik heb het laatst met mijn moeder heb ik daarover gesproken.
Ja.
En ze zegt, ja. Ze zegt, is er toch iets niet goed gegaan? Zeg.
Oh. Jeetje. Ja? Maar heb jij ook altijd extra gevoeld dat ze zo blij waren juist dat jij een jongen was? Of werd dat niet op die manier geuit?
Nee.
Dat ook weer niet.
Ik heb voor mezelf niet echt een hele florissante jeugd gehad.
Oh.
Thuis, nee.
Okay. Maar dat had niet te maken met jouw...
Nee, totaal okay. Niet.
Oké. Okay. En waarom koos je een van jouw zussen, dus de jongste van jouw 3 zussen uit, om jouw geheim eigenlijk mee te delen?
Nou, ten eerste heb ik met mijn jongste zusje tot mijn 17e op de slaapkamer geslapen.
Oh ja.
We waren niet zo'n heel groot huis. En ja, we waren 3 kamers en dus was verdeeld 2 om 2 om 2. Dus ja, zij stond gewoon dat altijd het dichtst bij me, laat ik het zo zeggen. Niet dat mijn andere zusje dat ik daar niet mee terecht kon, hoor. Absoluut wel. Maar Sakita, zo heet mijn zusje, ja.
Dat was een hechte band die je met haar had. Ja. En hoe oud was je toen je dat deelde met haar?
Toen was ik wel veel ouder.
Ja.
Ik heb het al die tijd kort gehouden. Ik denk dat ik rond de 38 was.
Oh ja, jeetje.
Dat ik het met haar verteld heb.
Ja. En hoe reageerde zij daarop?
Heel open eigenlijk. En ze hebben altijd gezegd van, ja, weet je, voor mij ben je niks minder.
Nee.
En dan zegt ze nog
dezelfde persoon.
Ja.
Natuurlijk. Ja.
Ze zegt, ja, je bent gewoon een heel mooi mens. En ze zegt, ja, of je nou als man, als mijn broertje of als mijn zusje. Ze zegt, mij maakt het niet uit. Ik kijk gewoon naar jou, hoe je bent.
Ja. En hielp jou dat?
Jawel. Toen ik wel. Het is altijd fijn als mensen niet de deur voor je neus dichtgooien. Toch?
Ja, tuurlijk. Ja. Dat snap ik. Ja, maar toen was je dus al 38 jaar.
Mm-hmm.
En ik heb begrepen dat je ook... Je bent 2 keer getrouwd geweest met een vrouw.
Ja.
Was dat nog tijdens je eerste huwelijk?
Dat liep mijn eerste huwelijk op het eind. Want ik ben met mijn 38ste ben ik... Bij de meeste vrouwen zijn we uit elkaar gegaan. Dus dat zat in die periode.
Ja, en had dat ook met dit geheim eigenlijk te maken... wat je met je meedroeg?
Jawel, ja. Ik weet heel goed dat ik het een keer toen de tijd liet zien aan mijn toenmalige vrouw. Ja, die lachte me gewoon vierkant uit.
Och.
Ja, dat vond ik echt niet leuk.
Nee, en wat bedoel je met liet zien?
Nou, dat ik was gewoon, ik had me als vrouw aangekleed, opgemaakt en alles. En zo liet ik mijn eigen haar zien. Ja, ik werd gewoon uitgelachen.
Och.
Ja, dat vond ik niet netjes.
Nee. Maar kwam dat omdat het... Dat ze zich misschien ook echt geen houding wist te geven. Want ze wist het misschien echt niet dat jij dat verlangen had.
Nee, dat wist ze niet. Nee. Ik heb het haar ook nooit verteld. Ja, tot die tijd, zeg maar.
Confrontatie, zeg maar. En had jij dan stiekem zelf ook vrouwenkleding die je dan verstopte? Of?
Ja.
Ach.
Eigenlijk vanaf mijn jeugd af aan had ik het al.
Oh.
En er waren periodes. Nou, ik denk dat andere mensen die net zo'n verhaal hebben als ik kunnen beamen. Dat je van alles hebt en dat je het weer wegdoet. Omdat je denkt, nou, weet je, als ik het wegdoe, dan is het weg.
Ja.
Maar zo werkt het niet, Stephanie.
Het gevoel ging niet weg.
Het zit hier.
Tuurlijk, ja.
Je kan alles wegdoen, maar het zit gewoon in je lijf.
Ja.
En het komt terug.
Ja.
Dus op een gegeven moment had ik weer allerlei spulletjes en heb ik het ook niet meer weggedaan.
Nee.
Omdat ik weet, ja, dat vind ik zonde, maar moet ik het straks weer nieuw kopen.
Ja, tuurlijk.
Ja, toch?
Ja.
Dus ik heb het altijd wel gehad.
Ja, ja, dus dan ging je gewoon echt in je eentje naar een winkel en kocht je vrouwenkleding of make-up, dat soort dingen.
Ja.
Ja. En voelde je dan ook heel alleen? Of?
Jawel, natuurlijk wel. In die tijd was ik vrachtwagenchauffeur en ik reed op buitenland. En Ja, weet je, dan... Ja, hij deed gewoon, eigenlijk deed stiekem. Ja. Weet je wel. In je vrachtwagen maakte jij op. En weet je, zulke dingen allemaal. Ja, achteraf denk je wel eens, ja, waarom heb ik het allemaal zo gedaan? Maar goed, ja. Zo is het verlopen.
Ja.
Ja.
En dacht je er wel vaak aan om het eerder te delen met mensen of te laten zien?
Ja, maar ik denk dat ik nog niet daar nu nog niet klaar van was. Hmm. Nee. Nee, ik denk dat ik daar gewoon nog niet rijp genoeg voor was, laat ik het zo zeggen.
En hoe was dat bijvoorbeeld? Want ik denk dat zo'n vrachtwagenchauffeurwereld, dat best een harde wereld is.
Mannenwereld.
Ja, en kon je dan, moest je dan ook soms meepraten met bepaalde grappen of zo? Misschien wel over vrouwen of juist over mannen? Nou, of...
In die tijd had je natuurlijk nog steeds chauffeurscafés. En aan die grote tafel, daar worden altijd de grootste verhalen verteld. Maar dan distancieerde ik me eigenlijk altijd van. Ik zat altijd gewoon achteraf in een mooi aan een tafeltje. En had ik wel eens een mooi gesprek met een collega of zo, weet je wel. Maar ik zocht zulke dingen niet op. Nee.
Dus je hield je eigenlijk toch een beetje afzijdig. Ja. Het was niet dat je ook je hele identiteit heel anders ging praten of zo. Of mee ging praten. Dat deed je niet echt.
Nee, ik ging maar niet anders voelen dan dat ik was.
Nee.
Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan ook. Nee.
Nee, dus het is wel heel mooi. Want aan de ene kant hield je een deel verborgen. Een hele belangrijke wens die je had. Maar aan de andere kant verloochende je ook weer niet helemaal. Want je hebt nooit een soort van bralpraat of zo meegedaan met mannen over.
Kijk, ik heb altijd geintjes gemaakt en lol gemaakt. En ik was thuis altijd hetzelfde als dat ik op mijn werk was. Want dan zeiden mensen wel eens tegen mij, ja, maar voor mij ben je thuis heel anders. Ik zeg, nou, dat is echt niet waar. Ik zeg, dat kun je aan mijn vrouw vragen. Ik zeg, ik ben exact hetzelfde.
Mm-hmm.
Ik zeg, ik doe nooit dat trainerspelletje opvoeren. En tot op de dag van vandaag doe ik dat nog steeds niet.
Nee.
Ik weet, wat ik zeg, daar sta ik voor. En zo geschiet het altijd.
Ja. En in je eerste huwelijk liep dus toen je ongeveer 38 was op de klippen eigenlijk.
Mm-hmm.
Heb je ook een kinderwens gehad?
Ik heb twee kinderen.
Oh, je hebt twee kinderen.
Ja, ik heb twee zoons.
Dat wist ik niet, ja.
En helaas zie of hoor ik ze nooit meer.
Ach.
Ja, dat boek heb ik eigenlijk voor mijn eigen dicht gedaan, Stephanie.
Ja, dat was uit het eerste huwelijk.
Uit mijn eerste huwelijk. Ik bedoel, ik heb daar heel lang heb ik daar wel verdriet van gehad.
Ja,
ik bedoel, het is niet zo dat die kinderen op de wereld zijn gekomen. Als een ongelukje, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Nee. Daar heb ik toen de tijd met mijn toenmalige vrouw bewust. Hebben die kinderen voor gekozen om kinderen te nemen samen.
Ja.
Dus het is niet dat ik dat
Je wilde dat ook. Jawel. Ja.
Maar achteraf denk ik wel eens van maar misschien wilde ik dat wel ook om me eigenlijk allemaal te bewijzen dat ik toch een man was, weet je wel. En dat in die reis van mijn jeugd tot zeg maar een paar maanden geleden dat ik echt naar buiten ben gekomen wie ik werkelijk ben, heb ik dat altijd wel eigenlijk altijd geprobeerd van om te leven als man, om maar Nora maar toch elke keer in de hoek te drukken.
Ja.
Ja, maar dat ging gewoon niet meer.
Nee, dat snap ik. Ja. Maar is het dan eigenlijk zo, omdat jouw toenmalige vrouw erachter kwam, of dat je deelde dat je eigenlijk liever een vrouw wilde zijn, heeft dat er ook mee te maken dat je de kinderen niet meer ziet? Of?
Ja, ergens wel.
Hmm.
Ergens heeft zij, hoe het precies is, weet ik niet. Maar is het wel zo gelopen dat die kinderen toch ook anders naar mij gingen kijken?
Hmm.
Ja.
Ach, dat is allemaal heel moeilijk. Ja. Ja. En je bent daarna weer een nieuwe vrouw tegengekomen.
Ja. Ja.
En toen heb je volgens mij meteen eigenlijk verteld. Omdat je wilde voorkomen dat er weer zoiets zou gebeuren.
Klopt.
Wat heb je haar verteld?
Nou, ik ontmoette Monica dus op het werk. Ik was toen chauffeur.
Ja.
En Monica die kwam via uitzendbureau bij de bedrijf werken. Als chauffeuse. En ik lag toen in scheiding. En zij had de relatie was op de klippen gelopen. Ja, ik vond haar een leuke aantrekkelijke meid. En zij vond mij een leuke aantrekkelijke stoere kerel. Dus dus we gingen met elkaar. En al vroeg in de periode dat we dus met elkaar gingen, heb ik gezegd, nou, luister Moon. Ja, ik verkleed me graag als vrouw. En daar voel ik mij heel prettig in. En dit is wat het is, weet je wel. En zij hebben het geaccepteerd. En ik deed ook waar zij bij was. En dan gingen we wel eens weg met z'n tweeën, zo, weet je wel.
Oh ja.
Dus in die hele periode van 17 jaar, van zeg maar dat ik 38 was. Dat is in 2008 zeker, want ik ben nu 55. ja, 2008 moet het dan zijn. Tot nu is het eigenlijk wel zo gegaan. Ik heb ook wel eens periodes gehad dat het op een laag pitje stond. Maar het gevoel was er altijd.
Mm-hmm.
Ja.
En wisten meer mensen uit jullie omgeving dat? Familie? Of was het eigenlijk alleen dat je dat toch binnen ons huis dat verkleden deed?
Eigenlijk wel.
Of als jullie naar bijvoorbeeld een anoniem feest of iets uitgingen?
Of we gingen naar buiten en gingen we zo de stad wel eens in. S'avonds, weet je wel. Of,
oh ja.
Maar ja, voor de rest eigenlijk niet. Heb ik het altijd wel binnen zijn huis gehouden.
Ja. Ja. En was je dan ook soms bang dat je een bekende tegen zou komen?
Eigenlijk niet.
Nee?
Nee.
Dat is ook nooit gebeurd?
Nee.
Nee,
nee.
Toch eigenlijk bijzonder ook wel. Ja. Maar ja, want je ging niet helemaal naar de andere kant van het land of om uit te gaan.
Nee. Kijk, wij woonden toen ook wel in Spiedijk.
Oh,
en
ja.
Dan gingen we bijvoorbeeld naar Purmerend, naar de Koemarkt of zo, weet je wel.
Mm-hmm.
Dan gingen we zulke dingen doen. Ja, dat vond ik gewoon, toen vond ik het heel fijn.
Ja.
Dat ik gewoon zo buiten op straat kon lopen. Ja.
En je vrouw had daar dus geen moeite mee?
Nee, toen niet.
Okay. Nee.
Nee.
Oké, dus dat was wel misschien al heel fijn voor jou, dat je dan in ieder geval dat met je vrouw kon delen. Mm-hmm.
Ja, misschien had Monica wel gedacht van, weet je, hij, of zij is gewoon travestiet.
Ja.
Want dat wordt natuurlijk bestempeld als je als man graag als vrouw kleedt.
Ja.
Ja, maar zet ik me misschien neer, maar ja, misschien had ik dat gevoel van mij altijd gewoon weggedrukt.
Ja.
En dat ik toch met het verkleden als vrouw, dat ik het toch een beetje mijn eigen pettig kon voelen.
Ja.
Snap je?
Ja, dus
maar dat mijn verlangen eigenlijk dieper was.
Ja, je hebt een soort van deel toegelaten. Dus om je inderdaad soms eraan toe te geven om je als vrouw te kleden en met make-up en zo te doen. Maar het werd eigenlijk gewoon, je kon het op een gegeven moment niet meer, was dat gewoon niet genoeg. Want jij voelde dus al die jaren al diep van binnen dat je eigenlijk echt gewoon een vrouw helemaal wilde zijn. En was gewoon eigenlijk.
Ja.
Ja.
Eigenlijk wel.
En wanneer kwam dat moment dat niet meer, niet meer binnen kon houden, zeg maar?
Ja, dat ben je heel raar geweest. Ik zit nu vanaf 2022 werk ik bij deze werkgever in Purmerend. Nee, 2021, sorry. Afijn. Ik was op een dag, was ik met mijn collega Rick in de auto. En toen werden we van achteraan gereden. En dan kregen we dus een aanrijding. En daar heb ik een whiplash van opgelopen.
Oh.
En dat was toen bij even klachten houden. En dus kwam ik in het ziekenhuis terecht. En kwam ik bij zo'n revalidatiearts. Toen ben ik bij ook een psycholoog geweest. Daar heb ik EMDR-therapie gehad. Ja, weet het niet. Het zat er altijd al. En toen kwam het er allemaal uit, Stephanie. Ik had het eerste gesprek met haar en ik heb daar zitten huilen als een klein kind.
Ach ja, na een EMDR-sessie. Of,
ja.
Ja.
En toen dacht ik.
Dus je dacht daar echt te komen vanwege de verwerking van dat ongeluk?
Precies.
Maar
er zat veel meer in.
Ja.
En toen kwam alles eruit. En toen, dat is nu 2 jaar terug zeker.
Mm-hmm.
En toen dacht ik, maar nou is gewoon klaar. Nou moet ik gewoon de weg zien te vinden naar buiten. En hoe ga ik het doen? En dat heb ik gedaan.
Ja, het was een soort alsof de sluizen openbraken.
Ja, ja. Zij peuterde wat los. En het kwam er allemaal uit. En het is ook niet meer gestopt.
Nee.
Nee.
Jeetje. En wat een ongelooflijke emotionele tijd ook voor jou.
Ja.
Dus eigenlijk na iets van 53 jaar, dat je gewoon niet meer kon ontkennen dat je een vrouw bent.
Nee. Kijk, ik ben een vrouw.
Ja.
Alleen ik zit in een mannenlichaam.
Ja.
Ja, dus eigenlijk zit je gevangen ergens in. Iets wat je liever niet zou hebben. Maar weet je, daar moet je mee dealen.
Ja. Maar en die psycholoog is jou toen verder blijven begeleiden hierbij?
Nou, op een gegeven moment stopte de behandeling. Want ik had voor de rest, was ik goed. Ja, en zij is natuurlijk geen psycholoog voor transgenderzorg.
Mm-hmm.
Dus toen is het gestopt. Maar af en toe heb ik nog eens een mailtje naar haar en zij naar mij, weet je wel. Dan zeg ik hoe ik nou in het leven sta en hoe het leven ervoor staat. En dan mailt ze me terug, weet je wel. Hartstikke leuk.
Ja.
En toen ben ik zeg maar verder gegaan. Toen heb ik wel met Monica dingen bepraat. Ja, weet je, ik heb ook heel veel bij me gehouden. Hè. Ik bedoel, misschien toch bang om wat er zou komen. Heb ik gewoon eigenlijk een hoop dingen gedaan. Maar ook niet aan mijn partner verteld.
Mm-hmm.
Is het goed achteraf niet.
Mm-hmm.
Maar toen vond het voor mij wel oké. En dat heb ik Monique ook proberen uit te leggen van... Ik heb gedacht dat het oké was, omdat ik het jou jaren terug verteld heb. Ja, maar voor haar voelde het heel anders. Ja, dat kan.
Ja.
Dus ja, toen ben ik naar mijn huisarts gegaan. Toen heb ik gezegd tegen Maartje, Maartje luister, van, ja, ik voel dit al eigenlijk al jaren. Ik kan er niet meer omheen en ik wil gewoon verder naar mij. En kun je erbij helpen? Nou, Maartje heeft me dan, ja, dat duurde even. Want zij, ja, komt ook bij hun niet dagelijks voor in de praktijk natuurlijk.
Mm-hmm.
Dus zij heeft even rond gekeken, gebeld en informatie gevraagd bij collega's. En toen ben ik bij psychu terechtgekomen in Zaanstad.
Mm-hmm.
Ook bij een psycholoog. En daar loop ik nog steeds. Ja.
En dat is om echt het transitietraject in te gaan?
Ja.
Om ook lichamelijk een vrouw te worden?
Ja. Ik heb, dan moet ik zeggen, je hebt gesprekken met haar. Je geeft te kennen wat je wil. Ik heb altijd gezegd van, tegen mezelf van, ik wil niet volledig. Dat heb ik ook nooit zo gewild. Want mijn gevoel van vrouw zijn zit niet daar, laat ik het zo zeggen.
Mm-hmm.
Dat zit gewoon ja, in mijn hoofd. Van, ja, in doen en laten. En, ja, ik weet niet, dat zit niet in mijn watermerk, om het zo te zeggen.
Mm-hmm.
Dus ja. Ja, zij helpt me daarmee.
Ja.
En zij heeft dus ook mij gezorgd dat ik alvast die deskundige verklaring heb gekregen. Om dus mijn naam en mijn geslacht officieel te wijzigen in de burgerlijke stand.
Ja.
Dus ik ben nu ook officieel in de burgerlijke stand geen Onno van Aren meer. Maar ik heet Nora van Aren en ik ben vrouw.
Ja. Ja. Ja.
En dat gaf me al heel veel rust, Stefanie. Heel veel rust, heel veel erkenning voor mezelf. Van ja, zie je, oké. Je bent nog niet helemaal, maar je voelt het, hè?
Een bevestiging.
Ja, je voelt het van binnen dat je vrouw bent. Ja, natuurlijk, als je buiten loopt, dan zien mensen misschien wel van... Hey, ik zie iets wat anders is als man-vrouw. Ja, ze zien een man lopen, maar ze zien ook een vrouw lopen.
Ja.
Weet je, snap je?
Ja. Want je hebt natuurlijk, je hebt nu... Sindsdien draag je dus vrouwenkleding, ja. en make-up.
Ja.
En inderdaad zie je er als vrouw uit. Maar je houdt een beetje de motoriek van een man natuurlijk. Omdat je zo geboren bent.
Ja, precies.
Maar voor jou is dit natuurlijk een enorme stap geweest. Om dit allemaal gewoon naar buiten te brengen. En, mm-hmm. En jouw tweede vrouw, Monica, die vond dit dus toch heel anders dan... af en toe met jou verkleed over straat gaan, ja. Zeg maar.
Ja.
Dit is dus die intrinsieke stap om echt vrouw te worden. Mm-hmm. Dat was voor haar toch de druppel om toch te willen scheiden.
Ja, nou, zeg maar vorig jaar een beetje augustus. En toen kregen we, zij merkte gewoon aan mij van, ja, er is wat met jou, maar jij houdt je mond.
Oh ja.
En daar heb je gelijk in. Dat is ook zo. Ik heb ook mijn mond gehouden, maar omdat ik net tegen je zei van, ik had het idee dat het goed was, omdat ik het haar verteld had toen de tijd. Maar ja. Voor haar was het gewoon, ja, maar ik merk gewoon aan jou dat je anders wordt, weet je wel. En je houdt je mond. En dus toen heb zij gezegd van, ja, maar als jij straks je transitie wil je wel borsten en dat soort dingen. Ja, ze zegt, ik ben geen lesbische vrouw. Dus ze zegt, dan wil ik van je af, zei ze toen. Nu heb ik wel gesprekken met haar, gelukkig. En gelukkig kunnen we normaal met elkaar praten. En nu zegt ze gewoon, ja, maar... Misschien hadden wij toch nog samen een toekomst kunnen hebben. Als jij misschien meer gepraat had. En mij had meer had meegenomen in jouw proces. Dan had ik er meer in mee kunnen groeien. En ik denk, ja, daar heb jij gelijk in. Dat zou mijn fout zijn. Ja, daar koop ik nu niet meer voor.
Nee, ik begrijp het. Ja, dit kan natuurlijk gebeuren in relaties. En nu is het dit het onderwerp. Maar het kunnen ook hele andere onderwerpen zijn. Waardoor dit soort dingen gebeuren.
Precies.
Ja.
Maar ik begrijp haar wel.
Mm-hmm.
Ja.
Ja, dus dat eigenlijk meer te maken met dat jij... Het was natuurlijk, jij was zo in je hoofd met dit alles bezig. Mm-hmm. En daar heb je haar minder in betrokken.
Ja,
ja, ik begrijp het. Dus er is afstand ontstaan. En hoe was het voor jou om dit dus aan... Want jouw ouders wisten dit nog steeds niet, toch?
Nee. Maar ja, mijn moeder heb ik het een aantal jaren terug verteld.
Oh.
Mijn vader die leeft niet meer, dus die heeft het nooit geweten.
Mm-hmm.
Dus ik heb het met mijn moeder wel opgenomen. Maar mijn moeder, ja, weet je, ze is nu 89.
Ja.
En ze wordt een beetje vergeetachtig. En Toen bracht ik er laatst met de auto naar huis en toen had ik het weer over. Oh, heb je nooit verteld, zegt ze.
Oh, ach.
Dus ja. Zeg, mammetje, ik zeg, ik heb het wel verteld. Ik zeg, maar goed, laat dit midden. Ik zeg, vertel ik het nog een keer. Vind ik ook niet goed, niet erg, weet je wel.
Ja, maar ze ziet wel dat jij er als vrouw uitziet.
Ja.
Nu.
En nu kom ik bij haar. En dan zegt ze, ja, zie wat hier er toch weer mooi uit, zegt ze dan.
Ach.
Ja, ze zegt, ik vind het zo leuk.
Ja. Oh, dus ze heeft het omarmd van het begin.
Ja.
Gelukkig.
Ja.
Gelukkig.
Ze heeft het nooit, ze heeft gezegd tegen mij, ik vind het gewoon jammer dat je het nooit eerder verteld hebt. Dan hadden we er misschien op een andere manier mee om kunnen gaan. En dan had je nu misschien veel verder geweest dan mij. Maar ja, Stefanie. Het is gelopen zoals het gelopen is.
Mm-hmm. Ja.
Ja.
Maar was wel, denk ik, wel heel fijn voor jou dat het wel gewoon geaccepteerd werd.
Zeker.
En was dat bij. Heeft je moeder trouwens ook nog iets gezegd van. Nou, ik had altijd al een bepaald gevoel van. Nee.
Nee, niemand.
Nee.
Nee. Okay. Wist er niemand? Nee, niet eigenlijk. Ja, op school vroeger.
Ja.
Weet je, dat zeg maar eigenlijk. Ja, mensen hadden altijd gedacht van, nou, dat is gewoon een stoere vent.
Ja.
Gisteren had ik visite. En waren mijn oude buren. Die hebben 10 jaar naast elkaar gewoond. En die waren op zo'n buurtbarbecue.
Mm-hmm.
En toen Monica en ik waren het gesprek van dat moment. Van, ja, we gaan elkaar. En zij wil vrouw worden, of vrouw zijn, of is vrouw. Je weet hoe de mensen kunnen reageren.
Ja.
En Een van die mijn overbuurman van toen. Maar die kon niet geloven. Die dacht dat hij in de maling werd genomen.
Ach.
Weet je wel. Dus Pees zegt, we hebben echt moeten overtuigen van dat het echt zo was. Of zo is, laat ik het zo zeggen.
Ach, jeetje. Dus
ja, mensen verwachten het misschien niet.
Nee. En moet je daar dan ook in jezelf wel om lachen? Of?
Ja, jawel.
Okay.
Ja, maar als ik hem zo zou zien. Weet je, mij maakt het niet uit. Hè. Kijk. Ik ben wie ik ben.
Je bent nog steeds precies dezelfde natuurlijk
precies,
eigenlijk.
Ik zag het allemaal aan. Ja, van binnen voelt het voor mij nog wel. Dat ik gewoon sta en ben. Waar ik altijd voor gestaan heb en wie ik ben. Alleen ik voel me veel, veel gelukkiger.
Ja.
Veel rustiger. Ja, en dan straal ik ook uit naar buiten.
Ja.
Ja.
En vond je het moeilijk om toen de rest van de wereld zeg maar in te lichten? Bijvoorbeeld mensen op je werk of...
Ik heb dat eerst, ik wilde dat wel heel graag natuurlijk. Want ik wilde gewoon mijn leven afmaken, Stefanie, van hoe ik ben, wie ik ben. En me laten zien wie ik ben. Want ik ben gewoon een mooi mens, al zeg ik het over mezelf.
Mm-hmm.
En dat wilde ik gewoon met iedereen delen. Dus ik heb het eerst met mijn teammanager besproken. Die heb het heel warm omarmd en goed opgepakt. Ja goed, toen dacht ik, oké, ik heb 800 collega's, zo'n beetje. Ik denk, hoe ga ik het daar nou aan kwijtraken? Nou goed, ik was op vakantie in Zuid-Limburg. Ik wandel heel graag en ik had een mooie wandeling gemaakt. En tijdens die wandeling had ik bedacht van, weet je wat? Als ik terugkom, dan ga ik achter mijn laptop zitten. En ga ik gewoon een mooie mail maken. En dan ga ik het zo naar de collega's waar ik het meeste contact mee heb. Stuur ik allemaal dezelfde mail. En dan zie ik het wel. Dus ik heb die mail opgesteld. Nog eens koffie gezet. En koffie gedronken. Heb ik nog eens gelezen. Dan denk ik, ja, alles staat erin. Wat ik voel. Wat ik kwijt wil. En ik heb op verzenden gedrukt. Ik denk, nou, ik zie het wel. Ik denk, ik ben klaar voor de wereld.
Oh, wat mooi. Je was zo klaar dat je dus ook niet heel erg zenuwachtig was.
Nee, helemaal niks. Nee, helemaal niks. Het voelde voor mij gewoon, oké. Dit is het moment dat Onno stopt. En dat Nora heeft de deur terug gepakt. En die gaat door die deur heen.
Ach, mooi. Ach, kijk, het raakt me ook heel erg. Inderdaad, ik zie dat het jou ook heel erg raakt.
Ja.
Ja, het is echt een... dit is natuurlijk een nog grotere transitie eigenlijk dan überhaupt dat hele lichamelijke. Ja. Want het is echt het kiezen voor de ware identiteit.
Precies.
Heel erg mooi, echt waar. Ik vind het heel mooi. En heeft iedereen daar ook goed op gereageerd? Of waren er ook mensen die daar moeite mee hadden?
Niemand.
Gelukkig.
Nee, ik ben eigenlijk op mijn werk en privé ben ik daar eigenlijk heel erg goed mee opgevangen. En gaan de mensen er heel mooi mee om. Ja. Onlangs had ik de Heuveland Vierdaagse gelopen in Zuid-Limburg.
Mm-hmm.
Ik kom heel graag in Zuid-Limburg. Ik wandel heel graag. En ik had die maandag nog vrij. En dinsdag kwam ik op het werk. En toen hadden ze mijn hele werkplek versierd.
Oh.
Want ze wisten dat ik die 4 augustus... dat ik naar de burgerstand in Zaanstad zou gaan.
Ach.
Want ik ben geboren in Zaandam.
Ja.
Daar moeten ze dan in je geboorteakte... moeten ze het omzetten van Onno naar Nora. van man naar vrouw. Dus ik was vrij. En ze wisten dus dat ik dinsdag zou komen. En ze hadden alles versierd. En het is een girl en een succes. Fantastisch. Dat is toch mooi?
Ja, wat mooi. Ja, een soort nieuwe geboorte.
Ja, ik vond het fantastisch. En Joop had Joop is mijn teammanager, had een geboorteplegen laten maken. Oh. 4 augustus 2025. Van, dat is voor jou, weet je. Ik vond het prachtig.
Ja.
Ja, ja. Ook gewoon een teken dat de mensen je gewoon waarderen om wie je bent. En niet kijken van, ze hebben een jurk of een broek aan, weet je wel. Helemaal niet. Nee.
Nou, dat is echt heel, heel erg mooi inderdaad. Ja. Wat een goed voorbeeld. Ja, ja. En want je hoort ook, bedoel, in het nieuws lees je ook wel eens dingen over toch haatreacties en dat soort dingen. Wat doet dat met jou als je zoiets in een krant leest of op tv ziet of zo?
Ik vind het jammer. Ja. Weet je, wat ik heb meegemaakt, gun ik niemand.
Mm-hmm.
Nee. Dan denk ik bij mij, oké, iemand anders, je kunt wat over een ander zeggen, maar wees blij dat je het zelf niet hebt. Echt, dat kan ik alleen maar de mensen meegeven. Wees blij dat je zelf niet die gevoelens hebt. Want het is een strijd met je eigen.
Je hebt een heel eenzaam proces achter de rug van heel veel jaren.
Ja.
Ja. Voordat je dit nu kunt doen en durft te doen.
Dus ik vind gewoon, mensen zeggen heel gauw wat. En met elkaar helemaal, want dan lullen ze met elkaar mee. Maar besef heel goed wat het met een ander doet.
Mm-hmm.
Wat die heeft meegemaakt, dat weten ze niet. Dus ja, ik vind daar wat van je.
Dat begrijp ik. Ja. Ja. En terecht natuurlijk. Ja. Mm-hmm. Ik hoop ook heel erg dat als mensen dit horen, dat er nog meer begrip komt. En als je hoort wat een worsteling jij intern hebt meegemaakt, dat gun je natuurlijk niemand.
Nee.
En ik heb ook laatst gelezen dat de wachtlijsten erg lang zijn voor zo'n transitie. En dat er bijvoorbeeld ook pubers zijn die dan eigenlijk heel graag, die dat eigenlijk ook al hun hele leven zo voelen en die dan heel graag dat willen aangaan.
Mm-hmm.
Maar die dan bijvoorbeeld, omdat het dat er zo'n lange wachtlijst is, toch bijvoorbeeld al ongesteld worden. Dat is dan van inderdaad iemand die geboren is als meisje, die eigenlijk voelt dat hij een jongen is. Mm-hmm. Hoe vind je dat? Dat die wachtlijsten zo lang zijn?
Ik vind het verschrikkelijk.
Ja.
Kijk, ik ben nu voor mij gewoon, ik ben er gewoon klaar voor.
Mm-hmm.
En gisteravond zat ik toevallig nog te lezen bij het UMC, want daar ben ik aangemeld. Dat is natuurlijk de transgender afdeling van het ziekenhuis in Amsterdam. En er zijn gewoon in Nederland waarschijnlijk al 4500 wachtende mensen.
Zo.
Die gewoon op hulp wachten tot ze in het proces in kunnen gaan.
Ja.
En de mensen die in 2021 ingeschreven zijn, die worden nu pas opgeroepen. Dus ik ben begin dit jaar ben ik ingeschreven. Dus dan kun je uitrekenen. Oh, sorry.
Nee, geef
even niet. Hoe lang duurt het voordat ik daar terecht kan?
Ja.
Nu zijn er ook andere wegen. Er zijn kleinere klinieken. Die kunnen je dus zeg maar wel alvast helpen met de hormoonbehandeling.
Oh ja.
Nou, één zo'n instelling, die zit in Apeldoorn. Die zit elke eerste maandag van de maand. Kun je dus inloggen en dan kun je kijken of ze ruimte hebben. Vanmorgen even voor 9 zat ik klaar. Om 9 gaat het open. Maar die button dat je in kon schrijven kwam niet tevoorschijn. Dus ja, kans verkeken. Ik heb weer een maand wachten. Maar ik zal niet de enige zijn die zo zit.
Mm-hmm.
Met mij zijn natuurlijk vele mensen. Dat vind ik jammer.
Ja, dat is ook heel jammer.
Ja, er zijn gewoon tekort specialisten.
Ja.
Ja. Mm. Kijk, ik ben er klaar voor.
Ja.
Kijk, ik heb gedacht, oké, je kan het met hormonen kan je doen. Dan moet je borstgroei krijgen. Maar ik heb ook gedacht van, ja, je kan het ook passies doen. Dat je gewoon implantaten krijgt door borsten. Ik ben daar nog niet helemaal. Moet ik even kijken op welke kant ik daarmee op ga.
Ja, en dat hangt misschien ook af van waar er plek is op een gegeven moment.
Daarom.
Met hoe je dat wil aanpakken. Mm-hmm. Maar goed, dat zijn de uiterlijke details. Maar daarom. Jij hebt de verandering helemaal al doorgemaakt.
Ja,
dat
kijk,
je nu Nora bent.
Ja, ik ben Nora en ik ben een vrouw. En ja, de finishing touch, daar ga ik aan werken.
Snap ik. Ja.
Dus.
Nou, ik vind het echt een heel hoopvol verhaal. Ik stel altijd als slotvraag, wat brengt jou hoop, licht of inspiratie als je een moeilijke dag hebt? Of een somber moment?
Dan blijf ik altijd heel dicht bij mezelf. En ik weet welke stip ik op de horizon gezet heb. En daar werk ik naartoe. En iedere dag vind ik weer de veerkracht en de kracht om daar te komen. En dat gaat me lukken ook, Stephanie.
Ja.
Ik ben een mens. Mijn moeder zei altijd, wat jij in je kop hebt en je nood in je kont. Maar dit gaat ook zo geschieden.
Mm-hmm.
Dus om dicht bij mijn eigen te blijven. Te genieten van alles wat het leven toch te bieden heeft. Want het leven is eigenlijk veel te mooi. Ja, daar haal ik gewoon de kracht uit. Ja. En dan ga ik gewoon naar buiten. Dan trek ik mijn wandelschoenen aan en loop ik een rondje. En ik kijk naar de natuur. En ik kijk naar de dingen. En dan denk ik, ja, dat laat mijn accu weer op. En we gaan door. En we komen er.
Ja. Prachtig. Ja. Prachtig. Nou, je bent een voorbeeld voor velen. Dat weet ik zeker.
Ik hoop ook dat ik gewoon met mijn verhaal. Mensen die herkennen wat ik vertel. Dat ze bijna gaan nadenken van, weet je. Het leven te kort, hè. Want dan 24 uur in de dag, maar het is overbij.
Ja, om je voor altijd te verstoppen, ja, bedoel je? Ja,
moet je niet doen.
Mm-hmm.
Nee, moet je niet doen.
Dat zal zoveel leed in iemand berokkenen, hè?
Ja.
Ja.
Je weet, ik zal er maar, je kan achter iemand zijn gezicht nooit zien wat er achter schuil gaat.
Mm-hmm.
Nooit. Iemand kan er gelukkig, vrolijk, alles uitzien. Maar iemand kan wel bij zijn eigen denken, morgen ga ik voor de trein staan. En dan kan je niet aan iemand zijn gezicht zien.
Nee.
Nee. Dus ik hoop gewoon dat mensen aan mijn verhaal iets hebben. En dat ze iets, dat ze het herkennen. En dat ze gewoon de handschoen oppakken voor hunzelf. En gewoon mij naar buiten komen. En laat gewoon zien wie je bent.
Mm-hmm.
Want iedereen mag er zijn. Hoe of wat ze ook zijn.
Zeker.
Ja.
Zeker weten. Nou, daar kan ik echt niks aan toevoegen. Ik wil je heel erg bedanken. En graag ga deze helende kaarten geven alsjeblieft. Ja,
dankjewel.
Dit was aflevering 51 van Helende Gesprekken. Wil je meer informatie over Nora? Kijk dan in de beschrijving van deze podcast of op mijn website stephaniekaars.nl. Over 2 weken op donderdag 2 oktober ben ik er weer met een nieuwe aflevering van Helende Gesprekken. De video staat al vanaf 7 uur 's ochtends op YouTube. Dankjewel voor het kijken. Abonneer je op deze podcast als je niets wilt missen. En laat gerust een review achter, zodat andere mensen de podcast beter kunnen vinden. Een helende groet en tot 2 oktober. En heel erg bedankt, Nora.
Ja, heel erg bedankt, Stephanie, dat ik bij jou aan tafel mocht zitten.
Heel graag gedaan.
Heel, ik heb het heel fijn ervaren en heel graag gedaan ook. Ja.
Dankjewel.